Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
Welkom bij de Technoloog nummer 339. Hallo Herbert.
Hoi Ben.
We hebben Paul Adriani te gast. Hallo Paul.
Hallo.
We gaan het hebben over een onderwerp dat heel dicht bij ons hart ligt. Bij Herbert zoals bij Ben. We gaan het hebben over data en wielrennen. Toch?
Ja, prachtig onderwerp.
Prachtig onderwerp. Je werkt bij KPMG.
Klopt.
En jullie hebben een samenwerking met de DSM-team.
Ja.
Toch?
Ja, we werken al ruim 5 jaar samen met team DSM als data en analytics partner.
En wat betekent dat?
Dat we werken aan geavanceerde data-analyse en aan een dataplatform voor hun.
En waarom doen jullie dat?
Omdat wij graag werken met klanten om in dit geval ze echt te helpen met winnen in de sport op het hoogste niveau. En dat is voor ons een hele mooie case als partner om uit te dragen.
En is het dan voor KPMG meer van een innovatiestukje? Het kost ons geld, maar dat is ook weer een mooie. Het is een marketing tool. Of denk je er ook echt inzichten uit te halen die je kan gebruiken in andere business units? Waar zit die in jullie doelstellingen?
Het is een marketing case, zo is die opgezet. Maar vooral met het nadenken over hoe maak je nou een organisatie meer data gedreven, is dit ook wel een hele leerzame case naar andere markten toe. Omdat in de sport gewoon heel veel van die prestatie afhangt. Je kan heel direct zien of iets werkt of niet. En zo is zo'n topsportploeg ook georganiseerd.
Is het voor jullie een vorm van sponsoring of word je er gewoon voor betaald door DSM?
Het is een vorm van sponsoring.
Ja, dus je doet het om niet.
We verdienen er geen geld mee in.
Ongeveer, ja, oké, ja, precies.
En wat voor budgetten gaan daar in om? Is dat een miljoen per jaar kosten jullie of een 500.000? Of doe je daar geen uitspraken over?
Nou, dat doe ik geen uitspraken over.
Dat laatste had ik niet moeten zeggen, maar ja, dat dacht ik wel.
Je maakt het hem te makkelijk.
Ja, weet je, ja. Dat doe ik expres.
Nee, maar even voor de mensen die niet elke dag het wielrennen volgen. De DSM-ploeg, uit mijn hoofd weet ik, Tijmen Arendsman reed daarvoor, verleden tijd. Klopt. Zit nu bij Ineos. John Degenkolb zit in die ploeg.
Goeie.
Noem eens wat meer namen.
Romain Bardet.
Oh ja.
Is heel goed, die klimmer.
Heel belangrijk richting de Tour nu.
Ja.
Ze hebben natuurlijk net de roze trui gehad in de Giro. Een dag of vier met Leknessund.
Met Dinoor, ja.
Nieuw talent.
Ja.
In de sprint hebben ze Alberto Dainese heeft een etappe gewonnen. En Marius Meyerhover is ook een sprinter die aan het opkomen is.
Dus zijn op
ze
dit moment
op meerdere dingen.
Ja, DSM is een Nederlands bedrijf.
Zwitsers.
Arendsman, wat zeg je?
Een Zwitsers bedrijf. Ja,
sinds een bepaalde overname.
Ja, een paar maanden.
Van oudsher, van oorsprong Nederlands bedrijf. Ik zou meer Nederlanders verwachten in die ploeg. Volgens mij zitten er nu geen Nederlanders meer in.
Niels Eekhof.
Martijn Tusveld, Casper van Uden.
Enzo Naberman.
Oh jee.
Ja, zit er vol mee. Hey.
Maar het is wel, je hebt gelijk, het is echt een internationale organisatie. Hè? Ja. Renners en staf.
Hey. En komt het ook dat jullie een wielerploeg willen kijken, dat je als voorbeeld voor data, omdat die renners blind overal in meegaan? Omdat ze gewoon moeten?
Nee, want dat is niet het geval. Ze gaan zeker niet blind overal in mee.
Oh, dan wil ik gelijk al weten waarin gaan ze zeker niet in mee?
Nou ja, je hebt het klassieke moneyball effect in de sport heb je in het wielrennen ook. Er lopen mensen rond die er al 20 jaar rondlopen. En die weten er ook gewoon heel erg veel van.
Ja.
Ja, die overtuig je niet zomaar. En ja, het gaat om procenten verbetering. Maar als je die wil doorvoeren in de organisatie en in de processen, dan moet je wel sterke argumenten hebben. Het is niet zomaar dashboard zegt het, dus doen we het gewoon.
Ja. Zullen we het gaan afpellen? Wat er allemaal in zit, dat lijkt me. Dus we nu weten een beetje KPG, DSM, 5 jaar. Waarom? Oh nee, één ding nog daarover. DSM is natuurlijk niet top ploeg, hè? Dan heb je Jumbo-Visma, Ineos, weet je, dat zijn de echte ploegen. Is dat te duur om daar met data te mogen spelen? Of waarom DSM?
Nou, eigenlijk zijn wij in de tijd 5 jaar geleden door hun benaderd of wij hier voor open stonden. Wij vonden dat een mooie case. En ik ben het niet helemaal met je eens als je naar de lange termijn kijkt over kwaliteitsverschillen. In het nu heb je natuurlijk gelijk met Jumbo-Visma en Ineos. Maar Dumoulin heeft natuurlijk ook gewoon de Giro gewonnen. Als je daar in de vergaderzaal zit, zie je meerdere medailles van wereldkampioenschappen in de ploegentijdrit. En ook als je verder terugkijkt met bijvoorbeeld Kittel. Hè, het heette toen nog anders.
Oh ja, nee, ploeg. Precies. Sunweb, dat is diezelfde.
Sunweb en daarvoor ja. Eten het weer.
Je hebt de voortzetting van
dat
Sunweb.
Dat is het businessmodel van het wielrennen. Hè, maar dat is altijd al hetzelfde team.
Ik bied mijn excuses aan. Ja, bij deze.
Ik denk dat het een conjunctuur is in het wielrennen. En dat ze nu weer op de weg omhoog zijn.
Oké, top.
Goed.
Zullen we gewoon wat er allemaal gemeten wordt? We beginnen met het...
Ja, laten we eens kijken. Ja,
het
ja.
hart. Het hart. Ja. Dus moeten ze 24/7 het hart meten?
Nee.
De hartslag?
Nee, tijdens trainingen en wedstrijden.
En niet 's nachts?
Nee.
Waarom niet?
Nou, omdat er ook zeg maar, de menselijke factor hier een hele belangrijke rol speelt.
Zou je eigenlijk wel willen, ook 's nachts?
Ja, het is zeg maar vanuit de dataperspectief gekeken, wil je natuurlijk zoveel mogelijk verzamelen.
24/7?
Maar, ja, dus dan zou je dat wel willen, maar...
Maar je zegt menselijk perspectief, een renner wil ook wel eens een keertje zijn hartslagmeter afdoen. Bedoel je dat?
Ik bedoel, het is goed voor te stellen dat dat niet heel lekker zit, hè? Zo simpel is het. En wat ze bijvoorbeeld wel hebben, daar hebben wij niks mee te maken, is matrassen die meereizen. Die door een andere partner gewoon met de karavaan meegaan. Ieder zijn eigen matras helemaal op maat gemaakt. Ook op basis van data, dat doen wij niet.
Smart matras ook.
Weet ik niet zeker. Ik ben niet de specialist van de matrassen. Maar ik weet dat ze meegaan en dat er te veel zijn.
Nou ja, ik vind dit al echt verbazingwekkend, Herbert. Want dat je, kijk, je ochtendpols hoger is een indicatie op overtraindheid. En ze zullen natuurlijk nu met bloed en op hele andere manieren indicaties hebben op overtraindheid.
Maar het is niet hetzelfde wat je nu zegt. Hè? De ochtendpols meten kan je gewoon 's ochtends doen. Dan hoef je niet de hele nacht een hartslag.
Ja, dat daar heb jij weer gelijk in. Oké.
Okay. Dat check is... ik zelfs. Dus dat,
Ja, maar goed, ik meet ook wel eens of ik diep sliep heb of niet goed sliep. Weet je, dat of half sliep. Ja, maar wie niet. Maar goed. Oké. Dus hartslag alleen maar tijdens de trainingen.
Ja.
En vertel hoe ja, gewoon hartslag meten, dat snap ik ook wel. Maar dan, hoe analyseer je dat dan? Dus wat zijn de belangrijke punten? Wat wil je weten? Trainingsprogramma's? Nee, ja, dat zou kunnen.
Kijk, waar wij naar kijken of wat er eigenlijk gebeurt, is die data die komt vanuit hun meters bij ons naar binnen. Op het dataplatform, dat beheren wij en hebben wij gebouwd. En daar doen wij analyses op. En met specifiek hartslag aan zich. Doen we niet zoveel. Maar bijvoorbeeld in trainingen.
Ja.
Daar komen zeg maar de fitfiles binnen. Hè? Dus dan heb je iedere seconde een JSON-fileetje met allerlei gegevens, waaronder de hartslag. Het meeste wat wij daarmee doen is dat we naar de vermogensdata kijken. En daar
in relatie tot de hartslag.
Ook in relatie tot de hartslag, ja.
Dus in die JSON-file die je binnenhaalt is dus hartslag. Want dat komt uit de training. Het vermogen.
Ja.
Zit daar nog iets
snelheid,
bij?
Cadans.
Snelheid,
cadans.
Hoe precies omwentelingen per minuut.
Ja, de
omwentelingen op frequentie.
Ja, precies.
Die komt op jullie dataplatform binnen.
Ja.
Dat wil ik zo weten wat je of iets specifieks hebt gebouwd of niet. Dan kan je eerst misschien vertellen.
Ja, het is niet dat. Het is gewoon zijn standaard Microsoft componenten die we helemaal specifiek hebben gemaakt voor deze casus.
Dus standaard software. Dat was een van mijn vragen of je speciaal zelfgemaakte software had, maar je gebruikt gewoon software van de plank.
Het zijn Azure componenten als in dat we een standaard database gebruiken, maar alle algoritmes die er bovenop staan, ja, dat is natuurlijk allemaal handgemaakt.
Die maak je zelf.
Dat komt zeker niet van de plank, want daar moeten juist de inzichten uitkomen.
Ja, en daarin hoop je je ook te onderscheiden van andere ploegen, stel ik me zo voor.
Ja.
Dingen te vinden die zij niet vinden.
Ja, en wat de truc is dat je dus, zeg maar, een wielerploeg is, dat zijn bewegingswetenschappers, voedingsdeskundigen. Dat zijn dus functionele kennishouders, om het zo te zeggen. En wij zijn kennishouder op het gebied van data en data science. Dus nou, je zou kunnen zeggen wiskundigen. Wij proberen vanuit die data nieuwe inzichten te geven. Dus...
Snap ik. Maar ik wil even nog lekker specifiek. Dat vind ik altijd fijn.
Ja.
Dus in die JSON-file komen die 4 datapunten. Je neemt dan denk ik het trainingsprogramma ook mee. Maar dat zie je in het vermogen of zoveel vermogen als een intensieve duur is. Of een extensieve duur of een interval is. Dus dat kan je dan zien.
Ja.
Dat zit gewoon standaard in Azure. Dan heb je je algoritme erop gebouwd. Wat moet uiteindelijk dus de input heb je, algoritme heb je. Wat moet de uitkomst dan zijn? Wat haal je daar dan uit?
Dat verschilt. Zeg maar, we hebben onderzoeken waarbij wij gewoon in een presentatie een samenvatting van onze onderzoeksvraag of het antwoord daarop presenteren. Bijvoorbeeld op het gebied van de massasprint, waar we misschien zo nog op komen. We hebben ook dashboards, een heel aantal op verschillende onderwerpen. Scouting, antidoping. Nou, dat wordt ontsloten via Power BI en dat gaat gewoon naar...
Dat komt zo hoor. Maar ik wil eerst even voor die training. Dus ik ben die individuele wielrenner.
Ja.
En dit kan ook gewoon een amateur doen, hè? Dit wat we nu zeggen. Want dat zijn helemaal niet zo van die bijzondere dingen. Nog?
Als je je hartslag meet.
Hartslag meet, je vermogen meet. Je zit op je fiets, je cadans zit op je fiets. En wat hadden we nog meer?
Je moet wel een halve IT'er zijn, denk ik. Om dat ook allemaal zodanig in database te schuiven zoals zij dat doen.
Ja, maar die Garmin's en zo hebben voor me ook van die standaard programmaatjes wel, hoor.
Ja.
Ik denk dat je gelijk hebt, maar waar een deel van de waarde zit, is dat je verschillende databronnen combineert. Dus niet alleen de data van de fietsen en van die hartslagmeter. En dat je als ploeg nu al 5 jaar en ook al, ze hadden ook al wat, hè, dat je gewoon data op gaat bouwen.
Ja.
Dat je echt als dat je organisatie...
Dat je 5 jaar data hebt van één renner.
Ja, van één renner of van vergelijkbare renners in een categorie. Want ze werken veel met categorieën.
Klimmers, sprinters.
Maakt het vergelijkbaar.
Ja.
En dat is waar het waardevol wordt. Omdat je dan bijvoorbeeld bij een Arendsman of een nog jongere potentiële klassementsrenner kan zeggen van... Wat voor waarde trapt hij nou op bepaalde intervallen? En hoe goed was Tom Dumoulin op die leeftijd? En hoe vergelijkbaar is dat? En is die inderdaad een klassementsrenner? Of is die misschien eigenlijk een sprinter? Heb je ook voorbeelden van, hè? Dat echt de carrière een andere kant op wordt gestuurd. Omdat de waarden vergeleken worden en dat het toch anders is. Dat, Kees Bol is daar een voorbeeld van bijvoorbeeld. Die is van tijdrijder naar sprinter gegaan.
Omdat dat uit de waardes kwam.
Ja. Kittel ook trouwens, langer geleden.
Ja, Kittel ook, ja. Zit dat, maar bijvoorbeeld de voeding zit daar niet bij. En niet of je goed geslapen hebt of niet. Dat je daar een plusje of een minnetje geeft.
Dat zit daar uiteindelijk wel bij. In het hele dataplatform.
Ja.
Dat zit bij elkaar. Maar daar, zeg maar, wij doen wel analyses op voeding. Maar dat gaat is vooral op basis van de data uit de fietscomputers. Moet ik misschien even toelichten hoe dat dan werkt. Wat wij daar doen, is wij berekenen hoeveel energie een renner per dag gebruikt in een training. En dat deed het team al in de grote rondes. En wij hebben dat geautomatiseerd en geoptimaliseerd met een model. Om gewoon op basis van een dataset van de renner, dus individueel, en het trainingsprogramma van een komende periode... Om dan zo goed mogelijk te voorspellen voor de voedingsdeskundige, maar dat is ook degene die de maaltijden bereikt.
Ja.
Op de dag zelf gewoon echt op de kilo, op de calorie nauwkeurig dat aan te geven.
Hoeveel calorieën dat is gaan werken?
Ja, en zeg maar, de doelstelling daarbij is vooral van om op gewicht te blijven, hè? Niet zwaarder worden. Ik kan bedenken waarom, en niet lichter worden, want dan word je gevoelig voor ziekte. En eerst deden ze dat in de grote ronde. En omdat dat goed werkte, zeg maar, aan de ene kant heb je de discussie van dat mensen zeggen van moet je dat nou zo stringent aan die renners opleggen? Maar dit is een voorbeeld waarbij de renners zeiden, nou, ik wil dit niet alleen in de grote rondes, ik wil dit iedere dag.
Ja.
Op deze manier blijf ik op gewicht en word ik daarbij gewoon geholpen.
Ja.
En uiteindelijk betekent dat niet dat wij ook bepalen of ze rijst of pasta eten. Dat doen de voedingsdeskundigen en daar hebben ze zelfs ook keuzes in.
Zo? Ze worden vrij, het zijn vrije mensen.
Om zeg maar de menselijke kant ook te hebben. Dat
worden veel te veel verwijderd.
Daar gaan we nog over hebben, over die menselijke kant. Want het zijn natuurlijk gewoon objecten voor DSM. Om DSM optimaal te laten
wat
presteren.
Wat ik graag wil weten als het gaat over die voeding. Zit ik eigenlijk al heel lang over na te denken. Je hoort onwaarschijnlijke cijfers. Hè? In een grote ronde is het iets van 8000 calorieën per dag of zo. Als je een leuke bergetappe hebt.
Ja.
Waar ligt in vredesnaam de grens van wat je nog kan opvreten als mens?
Dat ik krijg, niet.
Ik zou je vertellen, ik heb het afgelopen jaar... Oh nee, goed, je weet het niet, dat is jammer. Maar vertel ik het ook aan jou, Ben.
Ja,
afgelopen jaar heb ik een keer thuis de marmot gereden op de tax.
Dat weet ik. Thuis.
En ja, en dat ging op mijn tandvlees natuurlijk. En ik merkte al gauw dat ik gewoon niet genoeg kon eten en drinken.
Ja.
Om aan te vullen wat ik eigenlijk nodig had. Dat moet je misschien in oefenen. Misschien moet je slimmere voedingsmiddelen naar binnen werken. Of het
nee, maar soms kan het niet meer.
Nee. En als ik hoor 8000 calorieën, ik zou dat bij God niet binnenkrijgen op een dag. Dus, maar goed, daar ben jij niet deskundige, jij bent van de data.
Nee, dat zijn echte voedingsdeskundigen die daar ja. kiezen wat je dan moet nemen om dat zo goed mogelijk te doen.
En infuusjes. En dat is wel leuk, hè? Want ja, ik moest denken toen je het zei van dat een basecamp, als je Mount Everest zit, altijd net onder de 5500. Want je kan boven de 5500 meter, boven de zeespiegel, kan je het niet meer bijeten. Voor het aantal kilocalorieën, want dan zit je op grote hoogte. Dus dat heb je ook in een ronde natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En, maar inderdaad, je kan ook infusen, dat kan je natuurlijk ook allemaal nemen. Dan kan je wel veel meer. Ik weet niet of ze dat doen trouwens tegenwoordig, vroeger natuurlijk wel. Maar er zaten ook allemaal andere middelen in, hartstikke goed.
Ja.
Over die kilocalorieën, dus dan ga je kijken van het gewicht van die renner, hoeveel vermogen hij heeft getrapt, wat de temperatuur is, heeft ook invloed. Dat al die elementen worden meegenomen. Want het is hoe gedetailleerd je bent. Hè? Want je zit nu al bij temperatuur. Ga je twijfelen, ik ook, of ze dat ook meenemen. Want dat is...
Ja, bij welke berekening doe je
nu? Nou, als jij het aantal kilocalorieën dat ik verbruik per dag...
Ja.
Dat is afhankelijk van het vermogen. Dus hoeveel ik beweeg, het vermogen, welke training ik had. En dat betekent welk vermogen. Dat is mijn gewicht.
Ja.
Ja. Dat is gewoon mijn metabolisme. Hoeveel ik verbrand als mens, wie ik ben, als persoonlijkheid. Is ook weer van X en Y verschillend.
Ja.
Temperatuur, daar is het van afhankelijk. Dus je ziet, ik noem expres even allemaal datapunten. En wat vind ik dat zo grappig? Een paar, die doe je niet. Want die zijn minimaal of die vind je niet belangrijk genoeg. Of die kan je niet meten. Dat is ook belangrijk.
Het moet op de dag zelf. Hè? En het moet in het proces passen. Want op een gegeven moment moet de voedingsdeskundige ook de boodschappen doen. En die,
ja, die kan dan net die voedingsmiddelen niet brengen.
Ja, dus...
Die hartslag en dat invele rijden en met de voeding erbij, die hadden we wel, denk ik. Toch?
Ja.
Slaap hebben we ook wel gehad. Ik vind het wel minimaal met dat slaap. Ik denk dat dat belangrijker is. Dus ik zie hoeveel mensen met slaap
bezig zijn. Net vertelde je dat als ze 's nachts naar een bedje gaan, dat de hartslagmeter bijvoorbeeld afgaat.
Ja, hoe meet je dan? Ik ben er niet bij, hè? Maar dat is wat ik begrijp. Dat alleen verplicht is tijdens training en wedstrijden.
Oké, want hoe meet je dan of een renner voldoende geslapen heeft? Wat voor apparatuur wordt daarbij ingezet?
Dat weet ik niet.
Ja, maar Herbert, ik kan gewoon met mij. Ik heb een betaalde app op mijn Apple Watch. Ja, en dan heb ik ook van deep sleep, half sleep, een beetje awake. En ja, prima, denk ik leuk. Maar ik denk dat een wielrenner dat veel betere meetapparatuur heeft en dat zorgvuldiger doet.
Ja, nou, dat zou goed kunnen, maar dat zijn niet vragen waar wij ons mee bezighouden. Dus dat zit dan tussen de renner en de trainer in dit geval. Of eventueel een slaapwetenschapper. Want als je de wielerploeg bekijkt, hè, dan heb je zeg maar de renners en de trainers en de coaches. Je hebt een wetenschappelijk team. En dan heb je een commerce team en een operations team.
Tuurlijk.
En in dat wetenschappelijke team zitten dus, zit een slaapexpert en die functionele expertisegebieden. En wij krijgen vanuit die expertisegebieden en vanuit de trainers en de coaches krijgen wij specifieke vragen die we dan beantwoorden.
Ja, even terug op de voeding. Hoe kijk je, er is heel veel over te doen geweest naar de glucosemeter. Heb je dat meegekregen?
Nee, wat is daar
over? Dus wielrennen, heel veel te doen geweest. Het is nu verboden. Mijn trainingen gebruik van aard het nog steeds. En de andere renners ook. Dus renners die hebben net zoals als je diabetes hebt, hebben ze een glucosemeter. En dan zorgen ze dat de bloedsuikerspiegel op niveau blijft. Net zoals iemand met diabetes. Ja. En dan eten ze dus op zo'n manier dat de glucose op een goed niveau blijft. Dat ze geen inzinking krijgen. En het mag niet meer in wedstrijden. Was pas nog een wielrenner gedisqualificeerd, want die had het dus wel. Dan zie je zo'n rondje achter op de arm. En dan, omdat ze daar nu mee trainen, voelen ze beter aan. Ik moet nu gaan eten, want nu zakt mijn suikerspiegel. En nu hoef ik niet te eten. En ook hardlopers doen het ook.
Dus je kunt dat trainen, dat je voelt.
En van aard zeg.
Dan heb je die apparatuur ook niet meer nodig.
En van aard zeg, ik doe het dan met trainingen. Dan voel ik precies aan hoe en wat. Zodat ik in wedstrijden beter voel van, nu moet ik eten en nu hoef ik niet te eten.
Ja. Oké. Wij, zeg maar vanuit de data, doen dat niet. Dat weet ik niet. Ik heb wel een vergelijkbaar voorbeeld waarbij dit ook speelt. Dat het in wedstrijden niet mag en in trainingen wel gebruikt wordt.
Ja.
Dat is misschien wel mooi om te vertellen. Een van de systemen die wij hebben gebouwd is voor de ploegentijdrit. En daar hebben we een systeem gebouwd wat de data uitleest van de renners die in het treintje zitten. die dat wordt naar de cloud gebracht, daar geanalyseerd, een systeem voor gebouwd. En dat komt vervolgens in de auto of bij de coach op een dashboard die precies ziet...
Live.
Ja, met de opdracht was met een latency van 1 seconde, mocht het. En dan ga je nadenken over waar rijden ze allemaal en hoe doe je dat dan met mobiele netwerken. Dat is ingewikkeld. Maar wat er tijdens dat project gebeurde is dat er een regel vanuit de UCI ingevoerd werd dat er niet gecoacht mag worden op live data. Dus wij wilden dit inzetten toen de tijd voor de ploegentijdrit in Brussel. En ik ben daar zelfs op de fiets geweest om te testen of daar met dat netwerk dat werkte. Maar tijdens dat project is dat dus teruggehaald. Hebben we het wel afgebouwd en zijn we het gaan gebruiken in trainingen. Want dat is de vergelijking. En hoe dat dus werkt is dat je in de ploegentijdrit kijken we van, er wordt van tevoren een plan gemaakt. Dat is op basis van een model van de TU Delft. En op basis van ons systeem wordt er gecoacht op dat plan.
Ja, maar het moet echt specifieker. Want welke data meet je als ze aan het fietsen zijn? Is er dus weer het vermogen, de windrichting, denk ik. Moet even welke datapunten je allemaal pakken.
Snelheid, hartslag en W-prime in dit geval. Dat is representatief, zeg maar, voor of een methode om de batterij, de energiebatterij van de renner te berekenen. Dus hoeveel energie heeft hij nog? En dat kan leeggaan tijdens een ploegentijdrit. En dan gaat hij eraf. Of dan doet hij een zogeheten suicide run. En dan gaat hij nog 1 keer heel hard voorop. En dan ben je hem kwijt. Als je het goed doet. Want de ploegentijdrit, als je er vanuit de data naar kijkt, is uiteindelijk 1 grote batterij bestaande uit kleine batterijtjes. En die wil je helemaal leegtrekken. En laat je ze te hard, te snel fietsen, dan zijn ze nog niet bij de finish. En dan stopt het. Maar als je ze te langzaam laat fietsen, dan is de batterij nog niet leeg.
Ja.
Dus dat is een hele mooie manier om ernaar te kijken. En hoe je de renners dus kan coachen op dat ze de goede beurten maken. Want daar komt het uiteindelijk op neer.
Maar van de UCI,
hoe lang op kop?
Van de UCI mag dat dus niet.
Nee, dat mag niet in wedstrijden. Dat klopt.
Oké, dus dan hebben ze dus die renners individueel. Dat is één, vind ik wel leuk. Die batterijen zie ik voor me. 1 grote batterij. Dan hebben ze gewoon een simkaartje. Dat gaat naar Ierland, denk ik. Als die datacenter in Ierland staat. Of hier of in de Wieringen meer. Is die trouwens al gebouwd, die Azure?
Wieringen meer weet ik niet.
Weet ik niet.
Wolde in elk geval niet.
Nee, die niet. en dan hebben jullie, dus dan berekenen jullie wie waar neer op kop. En in trainingen kan je dus zeggen van, ja, jouw batterij, vriend, kom op, oortje in. Jij moet even wat harder.
Ja, maar het is meer, jij moet minder lang op kop. Omdat, zeg maar, een renner wil zich...
Altijd meer.
Wil meer. En die heeft een natuurlijke neiging om langer te gaan. Vooral als hij zich sterk voelt. Dan uiteindelijk goed is voor hem en goed is voor het team. Dus dat kan gebeuren. En de situatie was zo dat de auto rijdt erachter. En de inschatting van de snelheid was gewoon in de auto. Met de snelheid van de snelheidsmeter van de auto. Hè. Hoe hard gaan ze nou eigenlijk? En er waren gewoon voorbeelden van dat ze in een hele belangrijke tijdrit zaten. En dat ze zagen van het plan is we rijden 34 gemiddeld. En ze reden 31, 32. Ja, dan zit je er wel heel ver naast in de topsport.
Ik heb nog wel een vraag, want je zegt dit kunnen we meten en we zouden ze live kunnen coachen, maar dat mag dus niet van de UCI.
Ja.
Dus wat doe je dan? Je doet het sowieso in de trainingen blijkbaar en daar leer je dan van.
Ja.
Maar hoe pas je dat dan toe in de koers? Laat je ze dan de renners individueel op basis van een fietscomputer iets beslissen? Of coach je ze alsnog, maar dan op grond van iets wat je geleerd hebt? Of laat je de zoals je van Wout van Aert nu net verteld, laat je ze zelf bepalen of ze voelen dat hun batterij aan het leegraken is. Hoe werkt dat dan in de wedstrijd?
Nou ja, op een gegeven moment komt het parcours uit. Dus dan kan je het plan maken op basis van een model van hoe hard en welke kopbeurten zou je moeten doen.
Ja.
Nou, en dan kan je gaan trainen daarop. En dan kan je gewoon dat uitrekenen. En kunnen ze daar heel specifiek op richten. Echt op individu of echt per race kunnen ze zich daarop voorbereiden. Dan tijdens de race doe je het niet. En wat je dan daarna, waar we een tool voor hebben gebouwd, is dat je dan een evaluatie krijgt. En dat je dan gewoon met grafiekjes kan laten zien, jongens, dit was het plan. En zo liep het uiteindelijk.
Ja.
En als het dan uiteenloopt, dan kan je dat meteen meenemen van, we zien dit. Vorige keer zagen we het ook.
Ja. Maar je beantwoordt nu precies niet mijn vraag. Want mijn vraag is, hoe doe je het dan wel tijdens de wedstrijd?
tijdens de wedstrijd is het enige wat er is dat het plan van tevoren bekend is. En is het gewoon de coach die niet op basis van data, maar die gewoon coach.
Nee, maar goed, het is dus als dan de renner de vorm van de dag niet heeft, of hij heeft net iets verkeerds gegeten, of heeft een virusje, of noem maar een oorzaak op, dan ga je de mist in, want je werkt volgens een plan. En niet
hij
volgens...
Hij trapt minder vermogen dan dat je had verwacht.
Ja.
Ja, dan moet je aanpassen. En dan heb je op dat moment... als je dat weet, dan heb je dus niet de inzicht op basis van data om dat bijvoorbeeld opnieuw te berekenen.
Ja.
Wat bij andere casussen wel zou kunnen.
Maar dan is het toch die wielrennen dus dat je weet van... joh, ik moet niet langer de eerste half uur, ik noem maar wat hè... niet langer dan 5 minuten totaal 500 watt trappen. Want dan ben ik echt helemaal kapot. Ik moet het niet boven de 480 komen. Dus bij mijn beurt op kop ga ik niet boven de 480. Dat is toch een beetje wat je dan een invalrenner in zijn hoofd heeft. En als hij ziek is geweest of voelt het niet eens lekker. Ja, dan voelt hij van oké, 480 is al te veel. Ik hou hem even op 460.
Ja.
Zo,
ja,
plus, toch?
Plus hoe lang je dat dan moet doen, hè?
Ja, maar dat weet je van tevoren. Want je hebt zoveel getraind dat je weet. Ik kan maar... 480 kan ik maar normaal gesproken 5 minuten rijden.
Ja,
toch?
Nou, niet 5 minuten, maar het gaat eerder om de verschillende.
Ja, maar daarna dan draai op kop. Ik doe op kop 480.
Ja.
Want dan draai je als je in een wiel zit, dan heb je natuurlijk maar 350 of 300. Dan heb je minder.
Ja, en daar kan je ook weer aan rekenen vanuit de windtunnel. Van hoe groot is de rennen en wat is nou de optimale volgorde?
Klopt. En dan is het leuke wat ik. Kijk, ik vind twee aspecten hierin verschrikkelijk grappig. Eén, je hebt hele domme wielrenners. Die denken, ja, allemaal getraind, allemaal gelul beuken. Weet je, ja, en die vergeten dan dat ze maar 5 minuten 84 hebben. Die vind ik heel grappig. De tweede die ik heel grappig vind, is jezelf overtreffen. Gewoon dat je, weet je, normaal in alle testen, alle trainingen, weet je, is het gewoon, ik trap 10 minuten 500 of ik trap 3 minuten 650 in de Tour, prima. Ja. Maar wat er nu gebeurt, Dumoulin heeft dat een paar keer gehad, dat hij verbaasd was na afloop van, nou, wat is er nu met mij gebeurd? Ik heb iets gedaan. Dat bestaat niet. Hoe kijk je naar het eerste? Dus domme renners die echt geen idee hebben en dan toch weer ineens weer veel te hard weggaan.
Ja, nou, veel te voorzichtig. Daar zijn helaas goede voorbeelden van.
Nou, noem ze maar.
dat zal ik niet doen, maar... voor ons is dat natuurlijk ook wel weer vergelijkbaar met hoe dat in andere organisaties gaat. Dat daar uiteindelijk moet je die renner beter maken. Dus als die renner niet goed snapt wat jij tegen hem zegt. Of hij kan niet de combinatie van hoe hard hij moet of hoeveel vermogen en het aantal seconden
vliegt hij eruit.
In zijn hoofd houden. En bij een ploegtijdrit, nou, dan is het misschien dom. Maar als je het over de massasprint hebt, is het eerder begrijpelijk. Hè? Dus dan moet je dus andere manieren gaan vinden om dat optimaal te coachen. Of misschien wel niet hè, in de massasprint. Want daar kan het gewoon uiteindelijk niet in de laatste kilometers. En daar moeten wel heel veel besluiten genomen worden.
Dus dan krijg je een functioneringsgesprek. Krijg je een evaluatie.
Je hebt vooral zeg maar een continu proces met de experts en de trainers. Van hoe gaan we dat brengen?
Dat snap ik. Oké, en die tweede, overtreffen?
Dat gebeurt. Hè. En zeg maar dat kan gewoon en dat kan je dan outliers noemen vanuit de data-analyse gezien. En dat heb je aan de onderkant en aan de bovenkant. En in zekere zin hoort dat er gewoon bij. In data-analyses halen we die wel vaak eruit, hè, want dat verbetert het model dan. Maar waar wij dat ook bijvoorbeeld voor gebruiken, is dat soort outliers, is dat we dashboards maken om het antidopingproces zeg maar, in de gaten te houden. Want iemand kan te harder trappen dan normaal of een keer exceptioneel presteren. Maar vanuit de data kan je wel dingen zeggen van nu is de groeicurve wel heel groot. En dan is het niet guilty, hè? Zeker niet. Maar zeg maar het dashboard kan dan het startpunt zijn van een proces dat er een gesprek wordt gestart met de renner van hey, jouw, ik noem maar wat, 1 minuut interval groeit nu zo snel over de afgelopen maanden, jouw prestatie daarop. Hoe kunnen we dit verklaren? Ja.
Maar dat combineer je dan weer met zijn bloedpaspoort, neem ik aan. Toch?
En daar ben ik niet bij betrokken.
Okay, dus die data krijgen jullie niet?
Nee.
Wat er in zijn bloedpaspoort. Nee. Dus al zijn bloedwaardes nemen jullie niet mee?
Nee, die zien wij niet.
Dat is ook raar, hè? Nou, dat vind ik raar. Want ze doen toch wel testen met bloedtesten, hoeveel lactaat je aanmaakt en allemaal dat soort fratsen, neem ik aan.
Ja, Maar daar is zeg maar vanuit ons de vragen die wij vanuit de zeg maar, data science beantwoorden, daar zit dit niet in. Dit specifieke onderdeel. Kan nog komen, hè, maar tot nu toe is dat niet.
Ja, ja, want ik deel Ben zijn verbazing wel een beetje. Dat zijn dingen die belangrijk zijn voor de prestatie, ja, daar gewoon mee samenhangen. Dan zou de vraag zijn, waarom wordt dat nog niet gebruikt? Maar dat is dan meer omdat je te druk bent met andere data of zo?
Nou ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer, ja. Wij krijgen gewoon de meest waardevolle vragen van hun, waarvan zij denken, hier kunnen we het meest op vooruitkomen als wij vanuit onze expertise kijken. En één keer per jaar brengen we dat in kaart en dan kijken wij vanuit de data science van, heeft dat dan ook echt zin? Ja. Is er genoeg data? Heeft het zin om hier een machine learning model voor te maken? Een soort exploratie is dat dan. Ja, en dan moet je kiezen. Ja. Want er zijn zoveel vragen die je kan stellen. Dat is ook in het wielrennen natuurlijk zo. Ja.
Je hebt ons een presentatie gestuurd waarvan alles in stond. En wat mij daarin opviel, en volgens mij viel dat jou ook op, Ben. Dat staat onder de dingen die jullie gebruiken, hè, waar jullie rekening mee houden, die jullie onderzoeken. Mental state stond daar. Dus
moet het ook over hebben. Ja.
Vrij vertaald geestestoestand.
Ja.
Wat is dat voor iets? Hoe meet je dat en hoe gebruik je dat? Vraag ik me af.
Ja, dat is een van de dingen die wel, zeg maar, je kan zeggen in de kinderschoenen staat. Mm-hmm. Het feit dat er zijn geen MRI-scanners aanwezig of iets dergelijks. Dus dat wordt niet gedaan, maar er wordt wel, zeg maar, meer op een psychologieachtige manier gekeken naar hoe voelt een renner zich.
Vragenlijsten moeten ze invullen.
Precies. Op die manier wordt daarnaar gekeken. En dat wordt gebruikt om trainingsprogramma's bijvoorbeeld aan te passen. En om te kijken, van een renner voelt zich slechter. Nou, dan gaan de waarden dan omlaag of omhoog. Moeten we bijsturen. Op die manier is dat belangrijke zijn dat belangrijke waarden.
Ja, ik wil even heel kort terugkomen op dat lactaat. Even op bloed. Ja. Weet je, ik vind echt nog belachelijk dat je dat niet meeneemt. Want het is voor mij een hartslag doe je om te kijken hoeveel lactaat je hebt. Dus indirect, vaak in deze podcast genoemd. Dus vind ik echt heel gek dat je dat niet meekrijgt. Dus daar moet je echt voor zorgen. Ja. Want je zegt ook slecht voelen. Ja, dat kan ook met bloedwaardes te maken. Een te hoog ureum of een te veel witte bloedlichaampjes. Bloed is alles. Nou ja, niet alles, maar in bloed zit best wel veel. Maar nu, dus dat is wel gek.
Maar ik zeg niet dat het dat Team DSM hier niets mee doet, hè?
Nee, maar jullie doen er niks mee. Ja, maar dat wil ik nu gewoon een aanklacht indienen in gezonde brief naar Team DSM. Nee, dat is echt gek. Oké, maar terug naar die mental state. Dat zijn gewoon vragenlijstjes, een appje voor. En heb je lekker geslapen? Voel je goed? Ben je eager? Ben je sloom? Nou, ik noem al die stomme vragen maar op.
Ja, en er wordt wel echt gekeken naar of je daar zeg maar analytischer naar kan kijken door echt waarde te meten. Maar dat is er nog niet. En bij mijn weten is dat er bij andere teams in het wielrennen ook nog niet.
Nee. En dan moet je ook een getal, weet je, dus ook met pijn. Hoeveel pijn heb je? En dan moet je zeggen tussen 0 en 10. En dan zeg je, joh, dit was zo zwaar. Dat was een 9.
Maar dat is vrij vaag informatie. Ja. Hoe kun je dat dan verder nog analyseren? En daar weet ik veel beleid op baseren of anders iets mee doen?
Nou, een van de dingen waar we op dit moment mee bezig zijn is het optimaliseren van de trainingsprogramma's. Mm-hmm. En als je een database hebt met alle trainingsgegevens en daar staat dit ook in van meerdere jaren, dan weet je gewoon, dit type training heeft dit resultaat op een renner. En daar kan je wel lijnen in vinden en patronen in herkennen. Dus dan, zeg maar, dan krijgt dat zeker wel waarde.
We kunnen dingen volgen als belastbaarheid of zoiets.
Heb je al een beetje uitkomsten? Bijvoorbeeld over bepaalde type trainingen. Weet je, is iets veranderd de afgelopen 30 jaar? Sinds ik een beetje uit de sport ben, 30 jaar, ja. Ja, iets langer, 35 al. Want ik heb het idee, ja, dat is heel slecht. Weet je, dan moet ik het beter volgen. Dat het nog best wel allemaal op hetzelfde neerkomt, zoals ik ook hier naar luister.
Die zijn er wel. Ik moet hier een beetje kijken met wat ik mag delen, maar
jij mag alles delen hier.
Ja, dank daarvoor.
Dus vertel het niet door.
Maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld interessant vind is dat je, dat is meer ter voorbeeld van dat je, nou ja, klimmers zijn kleine mannetjes en heel licht.
Ja.
En nou zie je Legnesund en eerder ook Tom Dumoulin een aantal jaar geleden, zie je toch vanuit deze, ja, gewoon
vanuit vermogen.
Die zit gewoon mee met de kopgroep in de bergen. Hè? Dat is gewoon een grote gozer.
Ja, ja.
Dat heeft te maken met hoe je ze traint. En dat je ze toch zeg maar in de categorie van een klimmer en wat die moet kunnen. Dat je daar rekening mee houdt. Dat het een zwaardere renner is die anders traint. Ja, en dan is het dus toch mogelijk om die goed te laten presteren.
Ja, vaak maar 1 dag als, of 2 dagen als ze zwaarder zijn. Dan kunnen ze 1 of 2 dagen mee. Maar als ze dan langer klimmen is, dan krijgen ze toch weer moeite. Want ze klimmen dan op vermogen. Dus als je moet je heel veel vermogen leveren, dat is...
Ja, maar als je na 3 weken Giro nog zo hoog in het eindklassement
staat... Nee, ik doe er niks aan af. Dag, nee. Maar ik zit een beetje te denken...
Dumoulin won er wel de Giro mee.
Nee, uiteraard. Nee, hartstikke goed.
Maar een ander voorbeeld is dat je, zeg maar, als je... van wat wij doen, wat hiermee te maken heeft, is dat we, zeg maar, wij kijken naar, dan in een categorie, bijvoorbeeld bij de sprint, kijken we naar welke sprinters hebben nou in de afgelopen jaren goede resultaten gereden. Mm-hmm. En dan gaan we daarvan een profiel maken op basis van de vermogensstaten en hoe die trainen. En dan kunnen we dus wat zeggen over wat zijn nou de fysiologische eigenschappen die sprinters hebben.
Mooi.
Dus dan kijk je niet vanuit de bewegingswetenschappen, maar je kijkt echt vanuit de geavanceerde data-analyse. Wij modelleren het en daarna doen we de analyse van wat komt er nou uit? Wat zijn de belangrijkste componenten in het model? En,
is dat het hoofdstukje? Want dat had ik ook genoteerd. Body composition?
Nee, dat gaat weer net ergens anders over, maar dat heeft hier wel...
Daar komen we straks.
Ja. Heeft hier wel mee te maken, maar wat je dan... We komen daarbij wel inzichten tegen dat je denkt, hoe train ik een sprinter? Wat is daarbij belangrijk? En dat gaat dan op het niveau van op welke intervallen moet je dan trainen? En dat daar dingen uitkomen waar we dan in een stevige discussie raken, omdat die anders zijn dan de manier waarop er nu getraind wordt.
Ja.
Dan wordt het natuurlijk heel interessant.
Dan wordt die boeiend. Ik denk aan Kittel, weet je, in een volle sprint na 5,5, 6 uur fietsen, sprint hij nog 2100 watt. Nou, dat slaat echt... Dat, ja, als mensen het niet weten, wat, maar dat is echt niet normaal, is dat.
Ja.
En dan kijk je dus van, oké, hoe heeft hij getraind, zodat anderen dat ook zouden kunnen doen. Omdat Kittel dan het voorbeeld is dat hij nog zoveel watt trapt in een sprint.
Ja, en dan nemen we niet 1 individuele succesvolle renner, maar we nemen alle renners...
Die na 5 uur fietsen nog 2100 watt trappen.
Succes halen, ja. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat leeftijd en de vermoeidheid van een renner na een lange etappe, nou, het is ook wel voor te stellen, maar dat heeft gewoon invloed op de resultaten van een sprinter. Dan hou ik het een beetje hoog over. Maar ja, daar komen dus nieuwe inzichten uit die uiteindelijk aan de trainers worden geboden. Van, nou, jullie trainen naar bepaalde doelen toe. Zijn dat de goede doelen om succesvol te zijn?
Goh. Heb jij nu ook wat ik nu in mijn hoofd oppop? Je kan nog zoveel verder gaan. Dit is nog best wel... Ja,
tuurlijk.
Ja.
Maar vinden renners dit allemaal wel leuk? Want de vrijheid van een renner, die wordt toch een stuk minder op deze manier. Je bent veel meer gebonden aan... trainingsprogramma's zijn redelijk strak, denk ik zo. Wordt je veel voorgeschreven. In de wedstrijd wordt je veel voorgeschreven.
Ja.
Is dat nog wel lollig?
Nou, kijk, bedoel... Ik lees dat natuurlijk ook over Team DSM en dat daar een hele strenge cultuur heerst. Dat renners dat soms moeilijk vinden. Maar zeg maar, als je echt naar de praktijk kijkt, naast dat ieder team gewoon een wetenschappelijke benadering nastreeft. Hè, dat is niet alleen bij Team DSM, dat doet Jumbo-Visma ook gewoon.
Niet aan te ontkomen, anders ben je gewoon gezien. Dat begrijp ik ook wel.
Ja, en iedereen wil intelligente beslissingen nemen om op het hoogste niveau te presteren. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Sorry, ik ben even mijn punt kwijt.
Het ging over of de renners het nog wel leuk vinden.
Oh ja, ja. Wat gewoon in de topsport heel erg mooi is, meer dan ook bij andere klanten waarvoor ik werk, is dat als je in de topsport 1% erbij kan creëren, dat is gewoon winnen of verliezen. Hè?
Ja.
En dat doet iets met die organisatie, dat ze daar wel open voor staan en naar zoeken naar die hele kleine verschillen. En dat ze dat ook wel, zeg maar dan, ze moeten zich ook steeds wel verbeteren. Want de andere, de concurrentie doet het ook.
Weet je wanneer dit echt helemaal in mijn gezicht sloeg? Nou. Dat was toen Roglic op de laatste dag, ik weet niet welk jaar het was, de Tour verloor aan Pogacar. Dat was die tijdrit, klimtijdrit. En hij werd met een waanzinnig verschil door Pogacar verslagen. Ik geloof dat het 2 minuten was. En toen was na afloop dat team van Jumbo-Visma bij elkaar. En volgens mij zat hij nog op het asfalt, Roglic. En toen waren ze een beetje op de achterkant van de envelop aan het rekenen. Van, Pogacar had 2% meer vermogen geleverd over die hele rit.
Ja.
Iets in die orde van grootte dan Roglic. En toen zei ze tegen mij, waar halen wij in godsnaam nog 2% vandaan?
Ja.
Ze hadden geen idee waar je nog 2% kon halen. Dat vond ik zo'n duidelijk geval van hoe dat allemaal al is doorgeoptimaliseerd. Dat je dus echt niet weet waar je 2% nog kunt vinden.
Ja, nee, ja. Ik heb hele andere meningen.
Dat,
Het is altijd fijn als mensen andere meningen hebben.
Ja, wat is jouw mening dan?
Nou, mijn mening is als eerste dit. Kijk, ik heb ook wel eens achter iemand gereden dat ik helemaal voorging het beste. Dat ik dacht van dit kan niet. Weet je, Corso had een wereldrecord. Ik denk van nou, dit kan niet. Maar als je dan maar een beetje een andere prikkel geeft, dan compenseer je weer op een andere manier. En dan ben je ineens wel beter of niet. Maar dan een andere prikkel geven. Dus waar halen ze die 2% vandaan? Ja, geef een andere prikkel. En zoek net zo lang een prikkel die wel werkt. Of analyseer in je data dat het wel werkt. Dat is één. Maar dat wilde ik alleen niet op reageren. Twee, en die vind ik eigenlijk veel belangrijker. Kijk, ik vind het een beetje knullig, want iedereen doet die data. En iedereen heeft van die fantastische algoritmen, dat ze die analyses maken. Dat doen ze allemaal. Maar uiteindelijk optimaliseer je dan eigenlijk een mens. Daar maak je een robot van. En dan heb je de beste robotmens fietser gemaakt. En dan laat je die fietsen. Maar daarmee win je uiteindelijk niet grote wedstrijden. Grote wedstrijden, dat is Joris van den Berg. Ik had het nog even opgezocht. De legendarische Joris van den Berg. Herbert kent hem. Jij zit te kijken, wie is dat? Nou, die schreef ooit een boek, De Mysterieuze Krachten van de Sport. Dat was in 1930 of zo. Ja, ik ben een oude man. Nee, maar er zijn... Dus, kijk, waarom sport...
Ik ben hier al rond, hè?
Ja, waarom sport is, is omdat de mysterieuze krachten van de sport... dat de mysterieuze krachten zijn. Dus waar hou jij, dus even daar een vraag toe, waar hou jij de mysterieuze krachten vandaan? Want nu ben je het aan het optimaliseren, maar uiteindelijk doen ze het allemaal. En dan heb jij, weet je, dan geef je 3 miljoen aan een andere renner en die is ook goed. Je moet het unieke, het onverwachte. Dumoulin wint de Giro, dat was uniek. Maar dat Roglic nu de Giro won, ja, joh, ja, vond ik niet zo echt, ja, oké.
Okay. Je had het aanzien komen?
Maar die kans, ik vond die kans vrij groot.
De meeste mensen die zetten hun geld niet op Roglic de afgelopen
nee, jaar. Maar, nee, maar...
Sterker nog, het was meer... Heeft hij nog een kans? Heeft hij überhaupt nog een kans? Hij was de enige die er nog in geloofde, was een beetje de tendens.
Waar ik naartoe wil, we willen met data en met meten en de maakbaarheid denken we dat het helemaal maakbaar is. Maar wat sport uniek maakt, is dat het soms niet maakbaar is.
Tuurlijk.
Dus herken je dat in de data... Of hoe kijk je daarnaar? Of hoe bouw je dat in je modellen?
Ja, kijk. En dat zullen jullie ook wel in alle andere afleveringen over data-analyse herkennen. De analyses die je kan doen en de verschillende dingen waar je naar kan kijken met data zijn bepaald niet allesomvattend, hè?
Nee. Oh, sorry, dat je moet lachen zo. Nee. Maar dat denken heel veel mensen wel namelijk.
Ja, maar dat is alleen maar op het moment dat je hier heel erg op inzoomt en de rest vergeet. Maar dat is natuurlijk niet de wereld, hè? Ik bedoel, Team DSM is niet een datafabriek. Wij ondersteunen Team DSM met analyses en inzichten die vervolgens door een aanvullend zijn of complementair met een hele set aan andere deskundigen. Daar werken we mee samen. En die ondersteunen weer de renners en de coaches. En daar zit nog zo'n ontzettend grote wereld waarin van alles kan gebeuren wat je niet meeneemt in de data. Weet je, dat mysterieuze, ja, dat is het natuurlijk. En dat ja,
mee. Okay.
Nou ja, als volger van het wielrennen valt mij op dat mysterieuze steeds minder vaak voorkomt. En dan geef ik de schuld toch wel niet aan jou of zo hoor, maar wel aan de overheersende invloed van de wetenschap en dus ook van de data. Want we weten langzamerhand wel dat als je vroeg ontsnapt, dat je dan vlak voor de finish weer wordt ingerekend. Of zelfs lang voor de finish. En we weten langzamerhand wel dat... dat hebben we in de afgelopen Giro gezien. Hè. Niemand gaat vroeg in de aanval op een berg. Want kunt veel beter laat aanvallen. Als je dan een voorsprongetje weet te pakken, dan heb je nog een beetje kans dat je hem houdt. En zo. En toevallig hadden we nu dan een verrassende ontknoping.
Yeah.
Maar ik heb eigenlijk niet één interessante etappe gezien.
Nou ja, dat laatste ben ik wel min of meer met je eens. Dat het, er gebeurde niet veel, maar
ja.
Tot eigenlijk die klimtijdrit. Maar ik denk niet dat door de data-analyse gestuurd wordt. Je zou nog kunnen zeggen, zeg maar, ik zat hier, deze vraag komt vaker, hè? Ik zat hier mm-hmm. op de vies over na te denken. Het enige wat ik zie is, of wat ik echt wel een beetje mis, is dat je van die bergritten hebt waar echt zeg maar de hele boel uit elkaar geslagen is. Dus dat ze allemaal individueel zitten. Terwijl juist op een berg heb je niet heel veel aan je aan een peloton om in te zitten als het echt stijl wordt. Dus daar zou het nog wel kunnen. Terwijl op de vlakkere etappes heb je daar veel meer aan. En daar gebeurt het wel. Want het was de hele Giro feest met allerlei ontsnappingen. En dat is het altijd wel. En ze worden ook niet per definitie allemaal teruggepakt. Hè? Dat,
ja. Je kan ook redeneren, kijkend naar Formule 1. En dan zeg je, van dat is verschrikkelijk voorspelbaar. Ik kijk er graag naar, ik kijk alles. Is heel erg voorspelbaar, maar omdat alle, weet je, ieder team heeft zijn eigen verhaal. De nummer 10 of of je 10 of 11e wordt is ook al spannend. Dus de banden, de strategie, welke banden, wanneer ze moeten wisselen. Dus ze maken, doordat ze heel veel data hebben en alles met data doen, maken ze daar nieuwe verhalen mee. Dus ik zou ook kunnen redeneren, ik wil, het zou ik heel graag willen, alle vermogens van alle renners direct in beeld. En dan denk ik van ja, nu ze, ze hebben Roglic weg. Die houdt die 500 watt, houdt die nooit langer vol. En volgens, weet je, normaal gesproken haalt hij dat. Ja. Maar die gast, weet je, die zat heet op de wind daarvoor. En dan krijg je de discussie, zat hij te veel op de wind, haalt hij het wel vol of niet? Want dan weet je dat. Dus je zou ook het helemaal door kunnen voeren. En ik vind, als ik naar wielrennen kijk, is het nu nog een beetje, ze proberen het wel net half. Maar je kan ook net zoals met Formule 1 gewoon bijna alle data wel laten zien. En ook de discussies in de wagen, zoals je een pit report hebt bij Formule 1.
Ja, ik denk
dat zou jij leuk vinden.
Dat dat voor de fan en voor ons super interessant zou zijn. En dat zit er meer in de die afweging, wat ik ervoor hoor, zit er meer in dat ze gelijke kansen voor de teams willen. Daarom wordt het
geëgaliseerd. Maar ook goed. Ook een één ding was de aerodynamica. Wat doen jullie daarmee? Is dat voornamelijk in de team trial?
Ja, dat is windtunnel testen. Dat is
een apart project, denk ik dan.
Ja, en dat is ook een aparte expert en daar, die daarmee bezig is. En een van de dingen die daarin gebeurt, is dat ze kijken naar dat ze die windtunnel testen zo specifiek mogelijk door het hele jaar kunnen doen. Dat er dus een mobiele windtunnel wordt gecreëerd om op ieder moment daarnaar te kunnen kijken.
Hoe bedoel je mobiel? Gaat die mee?
Ja, dat is zeg maar waar een project voor gedaan is. Vanuit de data en de analyse zijn wij daar niet bij betrokken.
Maar er gaat dus een windtunnel tegenwoordig mee?
Nou,
ik dacht één keer per jaar of twee keer per jaar ga je naar Delft. Dan ga je in de windtunnel en moet je helm iets naar boven zetten of iets naar achteren.
Iets krommer zitten. Ja, anders stuur.
Oh, je knieën naar binnen.
Ja,
ja, nee, de exacte status weet ik hier niet van. Nee. Dus, maar zeg maar, toen ik hierover hoorde, was zeg maar het belang ervan wordt zo groot dat ze het meerdere keren per jaar willen
Grappig.
Kunnen doen.
Ja.
En dat ze hiernaar aan het kijken waren hoe dat mogelijk is.
Ik dacht dat al lang duidelijk was, weet je, hoe je moet zitten op een fiets.
Ja, maar er zijn toch dingen niet duidelijk. En dat vind ik wel heel interessant. En als jij daar te weinig van weet, dan horen we het wel van je. Maar een heel interessant voorval vond ik Geraint Thomas, die midden in de klimtijdrit zijn helm ook nog eens een keertje wisselde.
Ja, heeft duidelijk met rustig aan deed hij ook nog.
En dat deed hij ook nog rustig aan. Blijkbaar dacht hij dat hij er zoveel voordeel van zou hebben.
Ja.
Een kopje. Ik heb nu een helm, jongen.
Ja, nou, dat. Even naar de wc en zo. Ja. Nee, zonder gekheid. Maar hij deed dat. Hij koos voor de tijdrithelm op het vlakke. En voor een andere helm die misschien lichter was, weet ik veel, tijdens de klim.
Ja.
Terwijl andere partijen dat niet deden. Hè? Andere renners deden dat niet. Niemand anders deed dat volgens mij. Dus wat voor overwegingen zitten daarachter? Weet jij dat? Het is natuurlijk een andere ploeg. Maar wat voor wordt daar bij de DSM-ploeg over nagedacht? Wat kun je daarover zeggen? Dat zijn natuurlijk keuzes die op een dag misschien wel verschil tussen winnen en verliezen zijn.
Ja, nou, wat ik daarover kan zeggen is dat soort keuzes worden wel van tevoren gemaakt op basis van individuele berekeningen. En dat zal bij Thomas ook zo zijn. En ja, ze hebben dus daar de berekening gemaakt dat dit hem een voordeel op zou leveren. Het is ook wel interessant dat dat dus niet uit lijkt te komen.
Nou ja, het kan een voordeel zijn geweest. Alleen het was niet genoeg. Dat kan natuurlijk ook. Hij heeft het niet twee keer gedaan.
Ja, dat klopt. Maar wat daar bij die ploeg specifiek achter zit, dat weet ik niet.
Nee, maar daarom vraag ik dus ook, hoe wordt daar bij het DSM-team over gepraat, nagedacht? Aangerekend misschien ook?
Ik weet in ieder geval dat aan materiaal heel veel aandacht besteed wordt. En de helm weet ik niet specifiek. Ik weet wel overigens van de helm dat, zeg maar, stap terug, dat toen die tijdrit helm zijn intrede deed. Hè, dat is een voorbeeld dat vaak gebruikt wordt van, wanneer willen sporters nou vernieuwen en ze willen niet vaak mee? Dat die helm was gewoon een voorbeeld van, als je dit ding opzet, ben je gewoon 2 seconden sneller.
Ja. Dat was dus simpel.
Legendarisch Laurent Fignon met Greg LeMond, ja. 1989.
8 seconden.
8 seconden.
Ik bedoel, als je het hebt over veranderingen in organisaties doorvoeren en of sporters of andere mensen daarvoor openstaan.
Ja.
Dit is een voorbeeld van, als het zo duidelijk is dat het helpt. Nou, dan
was
is
ook onze sport,
is iedereen om.
Ja, twee veranderingen tegelijk, ja. Notabene. Ik heb andere afwegingen genoteerd. Omdat aerodynamica bijvoorbeeld bij jullie. Nee, rolweerstand stond geloof ik ook in jouw lijstje. Bandendruk in ieder geval, bandenspanning.
Ja.
Denk van, nou, je kunt kiezen voor hardere banden, dunnere banden. Dan heb je minder rolweerstand, maar je hebt weer meer risico om bijvoorbeeld onderuit te gaan.
Ja.
Hoe komt een keus tot stand, wil ik zo graag weten. Ik weet dat ze in Parijs-Roubaix iets lagere bandenspanning kiezen. Andere koersen een hogere bandenspanning. Maar hoe komt zo'n keus tot stand?
Ja, die keuze wordt gemaakt tussen renner, coach en expert. En wat wij daarin doen is dat we speciaal voor een team een applicatie hebben gebouwd dat zit in de raceplannen die voor het hele seizoen worden gemaakt. En daar komen al die verschillende expertise bij elkaar. En daar hebben wij het proces gestroomlijnd dat ze die discussie op het juiste moment met elkaar voeren.
Aha.
Want je moet bij een wielerteam, hè, we hebben het nu over de mannen, maar het zijn 3 teams die gaan de hele wereld over. Het
ook
hele
vrouwen
jaar
bedoel
door.
Je en, vrouwen, en junioren?
En ook junioren. Ja, en ja, ja, ja. Vrouwenteam wordt ook steeds belangrijker en dat dameswielrennen groeit ook.
Ja.
Maar onze rol daarin is om te zorgen dat die besluitvorming op het juiste moment op de goede manier wordt gedaan en dat die ook wordt geëvalueerd. En dat we daar dan ook naar kijken van dat die applicatie daarbij helpt van op dit moment moet het er zijn en op dit moment moet het geëvalueerd zijn. Ja. En alle verschillende betrokkenen die dat mogen moeten de input leveren en ook de juiste input.
En kun je dan ook misschien een voorbeeld geven van een keer dat de keuze die werd gemaakt totaal verkeerd uitpakt?
Bij de banden is dat, heb ik niet zozeer een voorbeeld. Wat ik daar wel nog van kan doen is een interessant stukje innovatie waarbij we meegekeken hebben, is dat je kan kijken of je hoe snel je kan vaststellen dat een band zachter wordt of harder wordt.
Aha, ja.
En dat het druk en dat je dus winst kan halen uit. Als je eerder weet dat je een lekke band hebt en daarop moet reageren. Nou dan, dat soort dingen, daar kan je naar kijken. Of je dat op de juiste manier met technologie kan doen. En of je dat in kan brengen. Dit speelde wel een aantal jaar geleden al. En inmiddels zou dit denk ik dan dus ook niet meer mogen. Omdat je niet op live data mag coachen. Maar dat zijn wel innovaties waar naar gekeken wordt.
Jullie hadden een soort bandenspanningmeter die zijn data doorgaf. En dan kon je zien of de spanning terugliep.
Ja, Team DSM is daar dan mee bezig. Hè? En wij zouden dan moeten kijken, zeg maar, op welk moment, als je die data zou hebben, geef je dat door? En welke conclusies trek je eruit? En welke technologie gebruik je?
Ja, 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 ja.
Ik zit ineens denk dat live data is best wel jammer. Ik had net Formule 1. Dan wordt het natuurlijk uitgerekend nu wel naar de pits of niet. Weet je, er zit een heel team in Engeland, ziet dat uit te rekenen. Er zit een dashboard te kijken van wel of niet. Dat zou met wielrennen ook mooi zijn. Dat je ziet van, joh, je bent nu al met 10 man, ben je zoveel vermogen aan het trappen met z'n allen. De wind komt van voren.
En de nummer 3 heeft nog maar 5 bar in zijn banden.
Jongens, laai maar terugzakken. Of nee, nu moet je doorrijden, want de wind draait. Dat zou het wel veel spannender maken, hoor.
Je hebt wel bij Eurosport is het volgens mij dat je de vermogensmeters mee ziet lopen. En met die batterij, dat je dat ziet. Maar wat ik bijvoorbeeld dan interessant zou vinden is van, hoe lang kunnen die mensen nou in de max? Want de keuze om in de max te gaan of niet, En wat dat met je doet en hoe snel je daar...
Ja, daarom. Maar dat is dus mooi om allemaal te zien.
Je zag gewoon weer de afgelopen dagen dat dat cruciaal is. Hè? Dat,
en het lef om in de max te gaan. En soms rij je daar doorheen. Als ik kijk naar Van der Poel, die soms dat je denkt van die heeft vermogens. Dat slaat helemaal nergens op. Hey, jullie maken ook... Nee, ik wil eerst weten dit. Want het is onwijs belangrijk. Hoe neem je dit mee in het... Niet in het topsport. En wat kan het bedrijfsleven hiervan leren? En dan kom ik straks weer even terug over team en zo. Maar eerst even deze.
Nou wat het bedrijfsleven hiervan kan leren is dat je op basis van zeg maar data science kan je wel degelijk tot andere inzichten komen.
Dit vind ik een vrij open deur. Dit is logisch. Maar kun je een specifiek voorbeeld geven dat ze niet willen? En dat je zegt van joh, het is logisch. Waardoor je het wel doet, waardoor het beter gaat. Een specifiek voorbeeld.
Nou ja, we raakten de ploegentijdrit al even. Hè? Dus je had op een gegeven moment Team Sunweb wereldkampioen ploegentijdrit. Tegelijkertijd liep er een project om een nieuw model te maken voor de ploegentijdrit. En waren wij met dat systeem bezig. En dan moet je dus tegen een team dat net wereldkampioen is geworden. Moet je gaan zeggen, ja, dit was goed.
Maar kan beter.
We hebben nu een ander model. We willen het toch anders gaan doen. Nou, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je ze uit kunnen leggen op basis van data en inzichten waarom dat moet en waarom het nog beter kan. En dat is uiteindelijk in de sport, staan ze daar wel open voor. En dat is voor andere bedrijven ook interessant aan deze casus. Dat als je gewoon als de data gewoon goed en duidelijk zijn en simpel zijn, ja, dan moet je ook meegaan op een gegeven moment. Dan kan je er niet meer omheen.
Ja. Oké. Okay. Jullie maken ook een heel seizoensschema welke renner wanneer rijdt. Toch?
Ja, klopt.
Dus welke wedstrijden er zijn. Dan doe je de trainingsdata, denk ik, in de capaciteiten van die wielrennen. Beste teamsamenstelling voor iedere wedstrijd.
Ja.
En er zullen de wielrenners zijn die zeggen dat ik helemaal geen zin in. Ik moet naar Polen. Polen echt een rotland, gevaarlijk ook. Die sprints daar, die zijn echt levensgevaarlijk.
Ja.
Dat kan, hè?
Ja.
Maar dan hebben ze gewoon pech, want ze worden betaald.
Nee. Zeg maar, het proces is zo dat, zeg maar, dat wordt afgetrapt met een analyse van de individuele renners, van waar die staan en hoe goed die zijn. Dan wordt er door het team bepaald van wat zijn de hoofddoelstellingen voor een komend seizoen. Vervolgens wordt er door de organisatie worden de details, deze wedstrijd in Polen, wordt dat ingevuld. Daar hebben wij een applicatie voor gemaakt om vooral dat proces te ondersteunen. Dat iedereen daar zijn input in levert. En dat je ook kijkt wat past. Hè? Want ik zei al, drie teams, veel renners, veel staf moeten allemaal mee. Het is gewoon een vraagstuk dat zeg maar vanuit logistiek al ingewikkeld is. Maar dan daaraan is ook nog inderdaad de build-up van de renners gekoppeld. En dat ze maar een aantal weken zeg maar in hun top shape kunnen zijn. En dan moeten presteren. Zoals nou, Degenkolb bij Parijs-Roubaix. Die was helemaal daarvoor getraind om dat te halen. En dat lukte toen niet. Maar ja, om dat, zeg maar, die puzzel optimaal te leggen. Dat is eigenlijk een simpel voorbeeld van dat data-analyse of gewoon een applicatie bouwen ergens bij helpt wat gewoon simpelweg te complex is voor de mensen die het anders moeten uitvoeren. Omdat er gewoon te veel variabelen in zitten. Hè? Dit is geen tovenarij, dit is gewoon heel goed voorstelbaar.
Ja.
Ik heb nog twee vragen.
Ik heb er nog één.
Doe ik één en jij en ik één.
Goed.
Welke data zou je nog willen hebben? Dus ook van andere ploegen bedoel ik. Weet je, ik zit nu een beetje van, nu zitten jullie te klooien. En Jumbo-Visma zit te klooien. Ineos zit te klooien. Maar ik zie nog rijkere data. Zodat je dat een beetje deelt met elkaar. Dat je nog betere analyses kan krijgen. En dat je nog betere verhalen kan gaan vertellen over de renner. Of is dat niet zo van belang? Dus de vraag is, welke data wil je nog?
Ja,
bloed sowieso. Maar dat wist je al.
Ja, nee, dat zijn echt aparte hoofdstukken. Maar als je bijvoorbeeld in onze onderzoeken naar de sprinttrein, als je daar de vermogensdata van de andere teams zou hebben of van de andere treintjes.
Ja, vermogen dan, van andere treintjes.
Weet je? En wat ik ook denk dat veel waarde nog ligt, is Er wordt altijd heel erg gekeken naar de, zeg maar, de kopman. Of de uiteindelijke finisher. Maar wielrennen is in de benadering van de teams. En als je daar uiteindelijk goed naar kijkt, wel een teamsport.
Ja.
Maar wat is nou een goede supportrijder? Kwantificeer dat nou eens. Ik bedoel, veel verder dan die heeft 15 bidons op zijn rug.
Nou.
Nu chargeer ik een beetje. Maar,
dat is interessant hoor.
Hoe maak je nou een goed profiel vanuit de data gezien over wat een goede supportrijder is? Door gewoon te kunnen kwantificeren wat die bijdraagt aan de...
ik snap je.
Aan de finisher. Vind ik heel interessant.
Ja, ik wil graag reageren. Herbert, stel je voor, je bent knecht in een etappe. Een hele dag van voor naar achter. Deulen. 15 bidons, alleen maar in die wind. En die kopman, die zit de hele dag lekker midden in het peloton.
In een wiel.
Wie zal die dag meer vermogen en wie zal meer hebben geleverd?
Ja.
En dus die kopman in die hele Tour de France moet die een paar minuten een vermogen leveren dat echt ongelooflijk is. Een
paar bergetappes.
Die echt veel vermogen. En voor de rest zijn die inderdaad die knechten. Cruciaal, leuk.
Ja, ik wil ook reageren voor ik mijn andere vraag stel. Ja, want je zegt eigenlijk, ik zou eigenlijk wel de data van de tegenstander willen hebben. Ja, dat wil iedereen wel natuurlijk. Ja. Maar dat doet me denken aan een vraag die ik had genoteerd en die ik eigenlijk alweer was vergeten. Een renner bij jullie, nou denk aan Tijmen Arendsman bijvoorbeeld, hè, die functioneert in jullie ploeg, weet wat voor data jullie verzamelen, weet op allerlei manieren wat je daarmee doet enzovoort, gaat naar een andere ploeg, neemt de kennis daarover mee. Heeft hij dan een NDA om te tekenen? Ja. Mag dat zo? Maar kan hij
van wie is de data?
De oude. Nou,
dat zijn twee verschillende dingen die je nu zegt.
Ja, data, maar ook de kennis van de werkwijze.
In mijn beleving van de renner.
Okay.
En die neemt hij mee.
Mag je nog meenemen ook?
Zijn eigen data.
Ja.
Maar zijn algoritmes zijn niet van de rennen.
Nee, maar hij weet wel dingen.
Ja, dat klopt. Maar hij weet niet wat...
Daar wordt niet moeilijk over gedaan.
Nou, niet, bij mij weten niet.
Nee.
Dat heb ik nooit gehoord.
Nee.
Maar als je de machine learning toepassingen die wij doen om bijvoorbeeld voor die voeding een aantal calorieën te berekenen. Ja, het enige wat hij daarvan kan zeggen is, zij weten hoeveel energie ik ga gebruiken aan mijn training voordat hij begint. Dat kan ik hier ook vertellen. Maar hoe je dat doet. Ja.
Maar hij neemt niet toevallig op zijn mobieltje een appje mee dat de andere ploeg kan reverse engineer werken, noem maar wat.
Nou, dat zou kunnen. Ik denk dat het niet mag. Het zou niet kunnen, want dat wordt dichtgezet als die... Maar zijn eigen vermogensdata neemt hij wel mee.
Ja. Oké. Okay. Nou, dan de vraag die ik... Het lijkt wel een beetje op de vraag die Ben stelde, maar ik toch maar eventjes, want het is net iets anders. Wat is nou volgens jou nog laaghangend fruit? Zoveel dingen zijn er al uitgemolken op het gebied van voeding en op het gebied van wattages en op het gebied van aerodynamica en op het gebied van banden.
Ja.
Waar is nou nog winst te vinden, denk je?
Die 2%.
Bijvoorbeeld. Of al is het maar 1.
Zo, mooi stilte, man.
Ja,
hij weet wel iets, maar hij vraagt zich af of hij het mag zeggen.
Een van de dingen waar zeker nog winst te vinden is, en daar is de vergelijking met andere bedrijven ook mooi, is zeg maar hoe er wordt gekeken naar trainingen van renners.
Mm-hmm.
Aan de ene kant zijn die individueel. Een trainer werkt met één renner, met meerdere renners. Maar aan de andere kant, als je naar de data kijkt, kan je een optimaal trainingsprogramma berekenen. En dus je hebt een optimaal plan en je hebt een optimaal resultaat. Of de mate waarin een renner zich aan het trainingsprogramma houdt. En wat je ziet is dat de trainingsplannen per renner, hè, ook al heb je het over twee klassementsrenners, daar zit al gewoon verschil in. Dus aan de voorkant zit er al een verschil in hoe dat gedaan wordt.
Mm-hmm.
En daarnaast heb je dan ook nog de renners die om 100.000 redenen, er zitten ook hele goede tussen, zich daar niet aan houden.
Oh ja.
Dus daar zit allemaal, als je vanuit de data kijkt, zeg maar, suboptimaal gebied, wat je zou kunnen aanpakken door dat in zekere zin gewoon data gedreven strak te trekken.
Dus,
waarbij we niet zeggen, even voor de duidelijkheid, dat de renner alleen nog maar een dashboard krijgt, doe dit.
En hij kan zeggen, keurslijf.
Dat is het niet. Maar om daar stappen in te maken, dat zeg maar op basis van een duidelijke doelstelling van dit is hoe wij denken over een bepaalde categorie, bijvoorbeeld een tijdrijder, En daar een trainingsprogramma aan te koppelen, hè, met alle complexiteit die daarin zit, maar wel een keuze van wij denken dat het zo moet voor een bepaald type renner.
Ja.
Daar, ik weet zeker dat wij zijn daar heel hard mee bezig en daar is gewoon heel veel winst te halen. En dat, ja, dat zie je ook vanuit de renners, dat die daar heel blij mee zijn.
Maar het is ook wel een spanningsveld, want aan de ene kant kun je zeggen het volgen van wat de wetenschappers zeggen, de data scientist of de voedingsdeskundige en noem alles maar op. Dat is professionaliteit van de wielrenner. Aan de andere kant kun je zeggen, een bepaalde vrijheid kan ook zorgen dat iemand zich fijn voelt. En dat is ook weer een succesfactor.
Ja, zeker. En dat kan ook meespelen. En daarom heeft die trainer of coach ook een hele belangrijke rol. Maar een van de doelen die wij hiermee beogen is dat wel de trainer zorgt voor de trainingen. En de coach zorgt voor de wedstrijden. En de voedingsdeskundige gaat over de voedingen. Bij andere bedrijven kan je dit ook voorstellen. En ieder zijn eigen gebied en je daaraan houden en dat op de juiste manier invullen. Ja, daar zit gewoon is veel voordeel te behalen.
Ja, ik heb mijn laatste vraag is nu totaal irrelevant. Het ging over open source, alles op GitHub, dat alles openbaar is. Maar die is al behandeld, dat jullie dat niet doen en dat het met data meenemen, dat het niet zo is. En,
Wat nogal aardig is om daarbij te vertellen is dat in de scouting en de transferwereld van het wielrennen heeft data dus ook daar een rol wel. Hè? Dat renners, als ze over een transfer denken, dan is het, mogen we naar je data kijken. En die wordt dan, wij maken algoritmes om die dan te interpreteren, om iets te zeggen over hoe goed is deze potentie.
Oh, zijn dat dan vaste trainingstesten? Zijn dat vaste testen dat ze dan moeten trappen bij die leeftijd?
Ja, dat zijn maximaal testen bedoel ik dan.
Maximaal testen, ja.
Ja, dat zijn niet zoveel datapunten, maar die zitten er zeker in.
Die zitten erin.
Ik bedoel, gewoon de hele trainingsdata gaat mee.
Ja, okay. Dat bepaalt ook dan mee de waarde van de render, denk ik. Hè? In elk geval, als je die data niet hebt, dan durft niemand hem te kopen.
Ja, precies.
En hoe beter die data is, hoe meer de render ook kan op.
En dat is niet anders, hè, want de renner moet ook een teamsporter zijn, want anders gaat het nog niet lukken.
Ja.
Dit speelt een rol.
We zijn klaar. Nog tot slot, wie gaat de Tour winnen? Dat is hele makkelijk, toch?
Romain Bardet.
Dag. Echt niet. Oké, dit was...
Leuk geprobeerd.
Dit was het technoloog nummer 339. Bedankt Herbert.
Dankjewel Ben.
Bedankt Paul Adriani.
Jullie bedankt.
Ja, dankjewel. Tot de volgende technoloog. Hoi.
Klopt. 5 IT-opleidingen helpt je met ChatGPT,
Microsoft Copilot, Generative AI,
Azure AI Services.
Meer weten? Ga naar 5hart.nl.